Mooi. Nu dan Psalm 62. Ik wijk in de lezing even twee keer iets af van de Nieuwe Bijbelvertaling 21. Maar lees maar gewoon mee zoals het gebiemd wordt. Voor de koorleider op de wijs van Jedutun. Een van de zangleiders van David, een psalm van David. Alleen tot God is mijn ziel stil. Van hem komt mijn redding, mijn Yeshua. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten. De leugen is hun lust en hun leven. Een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Wees stil, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen de mensenkinderen. In de weegschaal gaan ze omhoog. Samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. U, Heer, bent liefdevol. U beloont ieder mens naar zijn daden. Tot zover lezen we. Straks zingen we met elkaar. Hoe kan het ook anders? Stil, mijn ziel, wees stil. Dat is een berijming onder andere van Psalm 62. ADHD, ken je dat? 20 jaar geleden, iets meer nog, gingen Paula en ik voor het eerst mee op ankerkamp. Wij belden ons op, willen jullie ook mee als leiding van Schiedam? Gingen Schiedamse kinderen, Maassluisse kinderen. Tijdens het kamp verontschuldigden wij zich voor de Maassluisse kinderen. En omdat ze zo druk waren dus. En later hoorde ik dat zij de gemeente omschreven als een apenrots. Dus dit, hè, apenrots. Dat is een heel mooi beeld eigenlijk, want het is heel sociaal. Er gebeurt van alles. Maar, nou ja, je merkt het wel. Aan het begin van de dienst zijn we bijna niet stil te krijgen, hè. Of tijdens een collecte of zo. Of als er straks muziek is. Zo moeilijk om dan echt stil te zijn. ADHD is trouwens niet alleen maar dat je heel druk doet, je zo gedraagt, maar het kan ook zijn dat het alleen maar in je hoofd zit, hè? Dus dat hier heel erg veel gebeurt. Dat heet ook ADHD, dus soms krijgen mensen die diagnose waarvan je denkt, huh? Ja, maar er gebeurt hier heel veel en dat zie je niet. In Nieuwegein, toen ik daar kwam in 2010, vierden we avondmaal aan tafel. Sommige mensen denken, ja, zo hoort het ook, dat is prachtig. En dat vonden een aantal gemeenteleden ook, maar de waren er ook, die werden helemaal gek, want dan zat je daar tegenover elkaar en dan werd het helemaal stil. En er was daar een jongen van 25 die zei, weet je Fred, die stiltes aan het avondmaal, dat zijn de ergste momenten van mijn leven. En ik dacht, ja, maar daar kan het avondmaal toch niet voor bedoeld zijn, hè? Iemand zei van de week ook weer tegen me, die wist, ik ga hierover preken. Zei, ja, ik vind lastig stiltes. Ik overschreeuw liever datgene wat er in me omgaat dan dat ik stil word. Stil tot God. Zo begint deze psalm, hoor je dat? Stil tot God, niet stil tot jezelf. Dus dat ik vraag aan jullie, wil je nu stil worden weer in de kerk? Mag je allemaal naar binnen gaan kijken wat hier allemaal gebeurt? Nee. Stil tot God. Niet naar jezelf kijken, tot God. Want zonder God is het hier donker. Daar word je niet vrolijk van. Stil tot God. Naar God toe. Probeer maar. Welk beeld heb je van hem? Hoe zie je hem? Denk maar aan Jezus, als dat concreter is. Stil tot hem. En waarom is het nou zo bijzonder dat David hier stil wordt? Want zo kennen wij hem toch ook wel een beetje. David is toch die herdersjongen die een beetje op zijn gitaar zit te tokkelen. De Heer is mijn herder, dat is toch David? Die jonge David is toch een en al rust, bijna om jaloers van te worden. Hij weet zelfs de neurotische koning Saul stil te krijgen met zijn muziek, hè? Dat is mooi. Maar waarom is dat hier nu ineens zo bijzonder? Nou, er is dus ook een andere kant van David. En die zie je vooral als hij ouder wordt. Als hij koning wordt. Want dan komt de hectiek. En in zijn privéleven gebeurt ook van alles. Hij heeft het gewoon niet meer in de hand, hè? Ook door eigen stommiteit, hè? Nou, het bekendste is natuurlijk de misstap die hij begaat met zijn buurvrouw. Die in bad gaat. En hij ziet dat vanaf zijn dak. En hij maakt haar zwanger. En het kindje hebben ze niet lang van kunnen genieten. Het is heel jong gestorven. En David heeft dan al een aantal kinderen, hè, vergis je niet. Diverse kinderen bij diverse vrouwen. Ik wil er even iets over vertellen, maar om even inzicht te geven hoe dat is. Zijn oudste zoon heet Amnon. Eigenlijk helemaal niet zo'n bekende naam. Hè. Absalom is een bekendere naam. Dat is een jongen met hele lange haren die in een boom blijft hangen, vertel ik zo. En Tamar is een volle zus van Absalom. En Amnon is dus een halfbroer, want ze hebben verschillende moeders. Tamar en Absalom hebben dezelfde moeder. Nou, wat gebeurt er? Op een kwaaie dag wordt Amnon verliefd op Tamar, op zijn halfzusje. Dat loopt helemaal uit de hand. En Absalom gaat het dan voor zijn zus opnemen, want David doet dat niet. David laat het lopen. En Absalom neemt dat David heel erg kwalijk. Nou, Absalom gaat rigoureus te werk. Hij vermoordt zijn halfbroer. En dan grijpt David wel in tegen Absalom. En die is natuurlijk woest. Absalom wordt buiten Jeruzalem verbannen. Ga maar weg. Weg van het paleis, weg van deze stad. Dus de afstand tussen die twee was mentaal al heel groot. Nu ook nog in kilometers. Ga maar weg, wil je niet meer zien. Nou, na een paar jaar krijgt Absalom gratie, mag hij terugkomen naar Jeruzalem. Zou het nou dan voorzichtig weer goed komen tussen vader en zoon? Nee, want zodra Absalom de stad binnenkomt, bedenkt David, zegt hij, nee, ik wil je nog niet zien. Je bent nou wel in de stad, maar ik hoef je nog niet te zien. Nou, dat duurt nog 2 jaar. Ja, bij die jongen groeit zoveel bitterheid. Absalom wil koste wat kost nu zijn vader van de troon stoten, want dat is gewoon een waardeloze koning, vindt hij. En hij voert al campagne. Hij zegt tegen de mensen in Jeruzalem, ik zal een betere koning voor jullie zijn dan die waardeloze vader van mij. En dan krijgt hij ook nog eens steun van een hele intelligente minister. Eentje die van David overloopt naar Absalom en die meneer heet Achitofel. En je denkt, ja, Achitofel, wat hebben we daarmee te maken? Nou, Achitofel is de opa van Bathseba, die buurvrouw waar David mee vreemd ging. Kan je het nog volgen? Ja, het zijn intriges, hè? Dus je hebt Bathseba, die buurvrouw, die heeft een opa Achitofel, dat was een minister van David, die loopt nu over naar Absalom, want hij heeft nog een appeltje met David te schillen. Hij vindt vreselijk wat David met zijn kleindochter heeft gedaan. Dus ja, je ziet het van alle kanten fout gaan. David moet vluchten. Moet vluchten voor zijn eigen zoon, hè? Op blote voeten haast hij zich de stad uit. En de mensen in Jeruzalem zeggen, wat gebeurt hier nou zeg? De koning vlucht voor zijn eigen kind. En onderweg tijdens de vlucht is er nog een of andere figuur die David bekogelt met stenen. En die hem vervloekt. Dat is allemaal zo vernederend. We zien daar holde David op zijn blote voetjes. Hè? Holt hij daar huilend? Dat is dan je koning. Nou, een hele tijd later komt David weer terug in de stad en dan is het voorbij. Dan is het dus ook voorbij voor Absalom. Die jongen met die lange haren, die broer van Tamar. Want de generaal van David, Joab, vermoordt Absalom. Hij blijft met zijn haar in een boom hangen, terwijl hij achter David aan zit. En Joab denkt naar ben van mij en die steekt zo een speer door zijn buik. Zoon van David. Nou, David is helemaal kapot, heeft ontzettend gehuild toen hem dat verteld werd. En dan komt hij terug, gebroken, dat kun je je voorstellen, hè? Want het is een puinhoop zijn leven. En de mensen staan langs de kant van de weg, mensen van Jeruzalem, nieuwsgierig. Dan komt de koning weer aan, hij is de koning nog, hè. Wat zal die nu gaan zeggen? In onze tijd zou die een persconferentie gaan geven. Dus hier allemaal microfoons, zou rechtstreeks uitgezonden worden. Wat krijgen we te horen? Zal David weer de oude worden? Zal die de moed hebben om te zeggen, toch ben ik jullie koning en we gaan weer helemaal opnieuw beginnen. Ik ga er het beste van maken, let maar op. Microfoons aan. Stil. Dat is het enige wat David er nog uit krijgt. Dus niet landgenoten, dit en dat. Verkiezingscampagne, programma. Leden van de Staten-Generaal. Nee, helemaal niet. Stil. En mensen die daar verzameld zijn, die vallen ook stil. Wat gebeurt hier nou? David heeft toch altijd goede woorden over God en zo. En dan komt er, ik kan niet anders zeggen, komt er een beetje een rommelige psalm. Misschien ken je dat, hè? Dat je niks meer te zeggen hebt en dat je toch helemaal door gaat slaan en maar blijft pruttelen. Dat andere mensen denken, joh, ik kan er geen touw aan vastknopen wat je nou zegt. Dat zie ik een beetje hier gebeuren in deze psalm. Bij David. Hij gaat vertellen hoe moeilijk het was dat er gelogen is over hem. Je moet niet alles geloven wat er over mij gezegd is. Mensen kunnen zo onbetrouwbaar zijn. Dat is allemaal gepruttel van David. Hij zegt, spulletjes interesseren mij niet meer. Want misschien dachten sommige mensen dat. Ha, dan mag hij weer in het paleis gaan wonen. En dan zit hij weer lekker met allemaal pracht en praal. Daar is het helemaal goed. Ach, zegt David, mensen, daar heb je helemaal niks aan. Niet dit en dat. Geen mensen, geen dingen. God alleen. Stil tot God. Volgens mij zegt David hier niet, zoals het in de Nieuwe Bijbelvertaling staat, ik vind rust bij God. Dat klinkt ook gelijk weer zo, ja, zo vroom, hè, vind je niet? Want het gaat helemaal niet goed met je leven. Oh, ik vind helemaal rust bij God. Dat staat hier niet. Het is net wat anders. Hij zegt dus niet, de Heer is mijn herder, ik ben niet bang, u bent bij mij. In Psalm 62 zegt hij bijna niks tegen God. Is ook opgevallen. Alleen in het allerlaatste vers spreekt hij God even aan. Hij zegt wel, ik strek mij naar God uit. Weet je waarom? Omdat ik gewoon helemaal niks meer heb verder. Ik heb verder helemaal niks meer. Je kunt nu alleen nog maar bidden. Weet je wat dat? Dat voelt misschien wel schijnheilig, hè? Dat je eerst van alles hebt geprobeerd zonder God. Dat is waar. Maar dan word je zo moe en zo teleurgesteld dat je ook weet van ja, ik heb gewoon niks meer. En dan in één keer zie je God. Oh ja, God. Hij dwingt mij nu om aan hem te denken. Zelfs bidden lukt je eigenlijk niet. Maar het is al voldoende als je stil kunt worden richting God. In de psychologie werken ze wel met een stoplicht. Dan hebben ze allemaal beelden wel, maar ook een stoplicht. Kijk zo. Groen mag je zelf als cliënt opschrijven. Als ik me groen voel, dan kun je alles tegen me zeggen. Het gaat goed met me. Ik zit lekker in mijn vel. Oranje, nou, het gaat helemaal niet zo goed. Pas alsjeblieft op wat je tegen mij zegt, want ik ben heel gevoelig en kwetsbaar nu. Kun je aangeven, oh, ik sta op oranje. En rood is, wil je alsjeblieft niks tegen mij zeggen? En hoef ik ook niks terug te zeggen? En dat is denk ik Psalm 62. David zit in het rood. Hij zegt bijna niks tegen God. Hij leunt alleen maar tegen God aan. Alleen tot God. Rood is dat je vraagt, wil je hem alsjeblieft even vasthouden? God is zijn ondergrens, zijn rots. En in zijn wanhoop, het is zo herkenbaar deze psalm, in zijn wanhoop moet hij dus al gelijk aan het begin, heeft hij gezegd, alleen tot God, maar loopt hij toch in één keer eventjes leeg. Zijn frustraties over mensen, hoe onbetrouwbaar die kunnen zijn, inclusief hijzelf natuurlijk. Maar dat grijpt hem dan weer zo aan, er is meteen weer allemaal herrie in zijn hoofd, dat wil hij niet. Hij voelt wel, ik moet me niet op mensen richten, wat die allemaal zeggen. Laat andere stemmen in mij zwijgen, ook die stemmen in mijn eigen kop. Laat het stil zijn. En daarom roept hij, als hij dat allemaal gezegd heeft over mensen, leugenaars, en ik stond al op wankelen, en dan geven ze me nog een duwtje. Dat wil hij allemaal niet, want wordt hij onrustig van. Maar roept hij nu voor de tweede keer in vers 6, alleen tot God. Niet mensen, alleen tot God. Alleen deze keer zegt hij er niet bij, ik ben stil tot hem. Nee, nu moet hij zichzelf aanmoedigen, want hij is aangevallen weer door al die herrie in zijn hoofd. Wees stil, zegt hij tegen zichzelf. Wees stil, mijn ziel. Houd je stil. Hou die herrie tegen. Dus niet gaan malen. Niet blijven steken in je frustraties. Niet redding gaan zoeken bij van alles en nog wat. Alleen tot God. En dat zegt hij terwijl hij staat te tollen op zijn benen. En weet je wat hij dan zegt? Ik zal niet wankelen. Denk je, joh, wat zeg je nou? Ben je in de war? Maar hij zegt het heel subtiel. Hij zegt het zo mooi. Ik wankel niet, want hij staat vast. Ik sta op hem. Ik ben zelf niet zo sterk. Ik wankel niet, want hij staat vast. God is het vaste punt. Ik was vaker gezegd, ik geloof dat Jolanda die preek heeft gehouden van David heeft niet zozeer een rotsvast geloof. Dat hoor je wel eens, een rotsvast geloof, denk ik, wat is dat? Ben jij dan zo sterk? God is toch sterk? God is zijn rots. Die rotsmannetjes en vrouwtjes, ja. De Heer is mijn rots, de Heer is mijn Yeshua. Mijn redding, mijn heelheid. En die Yeshua, die kennen we, hè, die komt. Dat is een mooie zoon van David. Die heeft hij ook nog gekregen. Zoon van David, heb medelijden. Yeshua, kom maar bij mij, zegt hij. Als je moe en belast bent. Zoon van David. En dat is deze. Want daar komt ook een kruis. Net als bij Absalom en net als bij Amnon. Maar nu krijgt het nieuwe betekenis. Dit is je redding, jongen. Word maar stil. Wees stil. Ooit was David een rustige, heel erg gelovige jongen. Zo'n deelnemer aan de meerpaal, weet je wel. Die heel erg vol ervan was. Dat anderen wel eens denken, hè? Hier is er bijna niets van over, hè? Maar hij herinnert zich de weg nog. Hij weet het. Hij heeft niet voor niks op de meerpaal gezeten. Naar God toe. Hij weet, ik moet nu niet naar binnen toe. Niet naar mijn problemen toe. Ik moet het eruit gooien. En hij stort zijn hart uit bij God. En dan adviseert hij de mensen in die persconferentie. Moeten jullie ook doen. Je hart bij God uitstorten. Tot God alleen. Maak je hart leeg. Maak je hoofd leeg. En hoor dan de stilte. Want in de stilte weet je, het gaat om God. En die stilte hier in Psalm 62, ja, die heeft David niet opgezocht. Hij heeft niet gedacht, laat ik eens mediteren. Maar het werd wel mediteren. In de eerste plaats is het gewoon, ik heb niks meer te zeggen. Ik heb jullie niks meer te zeggen. Ik dacht er van de week van mezelf ook wel even van, hè? Avondmaal vieren en zo. En wat moet ik nou zeggen? Ik heb niks te zeggen. Ik hoef ook niks te zeggen. Ik ervaar misschien maar eventjes heel weinig ervan. Ik voel niet de aanwezigheid van God. Maar ik weet dat ik goed zit. Richting God. Richting God. En dan wordt het alsnog een meditatie. Niet gezocht, maar wel gekregen. Gek, hè? Wij worden opgeroepen, wij moeten soms opgeroepen worden om stil te zijn. Ja, dat vinden wij hier in Maassluis misschien niet zo gek. Want wij houden van zingen, veel zingen. Liefst zoveel nummers, zoveel mogelijk nummers met drumstel, uptempo. Daar houden wij van. En van, we houden van praten en van preken. Nou ja, En we waren van scrollen. Maar in de stilte gebeurt het. Natuurlijk ben je dan bang voor de herrie in je hoofd. En de aanklachten. Je bent stom, je bent slecht. Ga dadelijk aan de avondmaal. In de stilte gebeurt het, hè? In het oog van de storm. Daar is God. Je hoeft niks te zeggen. Alleen maar je antenne naar de hemel. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Anneliese zei dat ook mooi. Dat je zulke stiltes thuis opzoekt. Als je kind zegt, ik verveel me. Zeg je, jij bent hartstikke goed bezig. Verveling is onwijs belangrijk dat je dat durft. Dat je niet gelijk de laptop, de televisie weer aanzet voor je kind. Ga je maar even lekker vervelen, jongen. Ga maar eens nadenken. Ga maar eens voelen. En ook in de kerk. Gewoon even voor je uitstaren van die stilte momenten. Even rust op de apenrots. Misschien herinneren sommigen van jullie wel de apenrots in dierentuin Emmen. Dat was een paar jaar geleden in het nieuws. En het schijnt eens in de zoveel jaar te gebeuren dat ineens al die bavianen een boom inschieten en dan komen ze 6 dagen niet meer uit. Nou, dat wil ik jullie niet aandoen. Maar wel dat je allemaal even één kant op zit te kijken. Van, huh? Zoals al die apen dat ook kunnen doen. Hè? Huh? God. Oh ja. Oh ja, God was er ook nog. Oh ja. Onder de indruk geraakt. En dat je dat dan niet meteen overschreeuwt. Er gebeurt iets. Niet omdat er heel veel gebeurt, maar omdat er heel weinig gebeurt. Dan gebeurt er iets met je. En laat de stilte alsjeblieft een stilte zijn. He, soms hebben we het meteen na de preek even, soms in het gebed. Ook wel bij de collecte, probeer het eens. He. Zo het is oefenen. Herinner ook maar diegene eraan die tegen je aan gaat zitten praten. Nee, zijn even stil. Dadelijk in de hal bij de koffie ga je vertellen wat je nou wou vertellen. Tuurlijk, je mag ook wel eens wat zeggen hoor. Maar niet gaan kakelen. He. Niet gaan kakelen. Echt stil worden. God is in de stilte. Nou, we gaan zo het avondmaal vieren. Misschien is je leven helemaal niet rustig en zijn je gedachten een chaos. Weet je, kom maar gewoon naar voren. Je hoeft niks. Je hoeft niks te komen vertellen hier. We gaan jullie niet de microfoon onder je mond houden. Wat heb jij voor getuigenis? Je hoeft niks te zeggen. Je komt met lege handen. Je zegt hooguit, dankjewel. Dankjewel. Dank u wel, Heer. Als je op God gericht bent, je komt hier naar voren, je gaat niet bij jezelf naar binnen kijken. Oh, slecht, slecht, slecht. Nee, je gaat naar boven kijken. God, wat ben u genadig, wat ben u liefdevol. Dat is het enige wat David in deze psalm zegt. Wat ben u liefdevol. Dan komt er ruimte voor dankbaarheid, voor dankdag. Tjonge, Heer, kijk toch eens. Tjonge, ik word er stil van. Misschien zing je mee, als we straks avondmaal vieren. Maar misschien ben je er ook wel gewoon stil van. Amen.